onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 62, het eerste en het vijfde vers. Uit het woord van God, het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Matteüs, het 25e hoofdstuk. Ik noem u Matteüs 25, te beginnen bij het 14e vers tot het einde.
Want het is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de een gaf hij 5 talenten, en de andere 2, en de derde 1, en iegelijk naar zijn vermogen, en verrijsde terstond. Die nu de 5 talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmede, en won andere 5 talenten, desgelijks ook die de 2 ontvangen had, die won ook andere 2. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde en verborg het geld zijn heren. En na een lange tijd kwam de heer van die dienstknechten en hield rekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere 5 talenten, zeggende: Heere, 5 talenten hebt gij mij gegeven, zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde uws heren. En die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook tot hem en zeide: Heere, 2 talenten hebt gij mij gegeven, zie, andere 2 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde uws heren. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heere, ik kende u dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt en vergaderende vandaar waar gij niet gestrooid hebt. En bevreesd zijnde ben ik heen gegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, gij hebt het uwe. Maar zijn heer antwoordende zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht, gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en vandaar vergader waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld bij de wisselaren gedaan hebben, en ik komende zou het mijne wedergenomen hebben met woeker. Neem dan van hem het talent weg en geef het dengene die de 10 talenten heeft. Want de liegelijk die heeft, die zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. En werp den onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. En wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op den troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Alsdan zal de koning zeggen tot degenen die tot zijn rechterhand zijn: Kom, gij gezegende mijn vaders, beërf het koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggen: De Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg ik u, Voor zover gij dit een van deze mijn minste broederen gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen, ook tot degenen die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk den duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest, en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest, en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt, en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis, en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggen de Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
Verootmoedigen wij ons samen voor het aangezicht des Heren en bidden hem om zijn zegen. Grote en genadige God, die in den hemel woont, die u met het licht bekleedt, die omringd zijt van de heiligen en geprezen wordt door de zaligen, die uw voetstap op de aarde drukt, die alle dingen regeert. Wil u ons daar een besef van schenken in ons hart, opdat we ook in deze middag, gekomen in uw huis met onze kinderen, voor uw aangezicht zouden verootmoedigen en de toegang tot uw troon zouden zoeken met smeking en gebeden, om geholpen en om gered te mogen worden ter bekwamer tijd. Wij bidden van u, of uw woord, het welk we willen horen, zo wil zegenen in ons leven, dat het ons aan zou spreken, dat het ons een kracht Gods was tot onze zaligheid, dat we door aan u gingen denken, en ons leerde zien in het licht van uw woord, als zondaar die de weg van u afgegaan zijn, de band met u hebben verbroken, en die nu in allerlei ellende gekomen zijn, tijdelijk, eeuwig, lichamelijk, geestelijk. Er is niets meer in ons leven heel gebleven. Daar is niets meer waarop we terug kunnen vallen als het ons tegengaat. Als we in ellende komen, dan zinken we weg, dieper dan onszelf in het verderf. O God, doe ons dat zien, opdat we zouden ophouden de leugen als een toevlucht te stellen. Opdat we niet langer onszelf zouden wijsmaken dat het zo erg met ons niet is, maar dat we door de ontdekking van uw genade ontgrond en ontbloot aan uw voeten komen zouden, beleidende onze ellende, onze hulpeloosheid, onze naaktheid en onze schande, maar ook smekende om uw ontferming. Heere, verhef u daartoe het licht van uw aangezicht over ons. Laat de doden tot het leven komen en red ze die hun eigen leven leven. Geef ze die genade die hun uit de dood doet opstaan, opdat ze met ons uw aangezicht zouden mogen zoeken. Ja, zoeken, Heere, dat is telkens nodig, ook voor ons, die gij een nieuwe naam gaf, die geriep uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Zoeken, omdat we u telkens weer kwijt zijn, omdat we u telkens weer bedroeven met velelei en velelei zonden menigmaal bedreven. Zoeken, omdat u in de hemel zijt en wij nog op de aarde, opdat ook onze wandel niet in de hemelen is, opdat onze weg niet volmaakt is, maar met zonde bevlekt. Gebruik daartoe vanavond uw woord, licht ons voor met uw geest, laat ons niet hulpeloos varen. Gedenk aan ons samen met onze kinderen, opdat we zo in uw huis uw stem zouden horen. Heere, gij kent de strijd van een ieder van ons. Gij weet wat er in ons hart woont. Gij weet waar het ons om te doen is. Gij kent het hart van uw kinderen. Gij kent hun ellende en hun nood en hun zorg, maar gekend ook hun verlangen, hun blijdschap, hun liefde, hun hoop. Hoe zwak het soms ook zijn mogen, hoe ook uw werk soms verdonkerd wordt door ons werk, hoe uw genade soms bevochten wordt door de overste van deze wereld en omvloest wordt door de verkeerde begeerte die we zo menigmaal volgen van ons verdorven hart. Maar Heere, wees gij dan ons schild en laat ons niet verloren gaan. Laat niet toe dat de Satan heerschappij over ons hebben. Geef ons niet prijs aan de lusten van ons verdorven hart. Leer ons en bekeer ons. Want u zijt onze Vader, onze Redder, onze Helper van ouds af. U zijt onze Koning, Heere, wil ons oog verlichten om uw heerlijkheid te zien. Gij, die van de Vader gegeven zijt om zondaren te verlossen, richt ons oog op u en erbarm u over ons. Buig u zich over ons neder, opdat we uw heerlijkheid zouden mogen aanschouwen en uw gangen zouden mogen zien in uw heiligdom. Doe ons uzelf in ons leven ervaren en aanschouwen en beminnen, als die God die onze zaligheid is. Heere, wil daartoe uw geest in ons hart geven en uw woord zegenen, opdat ons oog op u zou mogen zien, het Lam Gods, geslacht voor de zonde der wereld. Opdat uw gebroken lichamen, uw vergoten bloed, in het woord des levens zouden ontdekken. Opdat we daar aan de voet van het kruis zouden zien wat wij gedaan hebben, wat ons onze zonde teweeg gebracht hebben. Heere, dan zullen we beschaamd staan. Dan zullen we het uitroepen, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Dan zullen we bitterlijk rouw klagen over u, als dat iemand rouw klaagt over een enig geboren zoon. Dan zullen we zien in wie we gestoken hebben. Maar dan laat uw zondaar het toch niet. Daar vernielt u ze niet, daar zendt u ze niet weg. Die zo tot u komt, met zulke schuldbelijdenis, die heeft reeds genade. Gedenk u ons zo samen met al degenen die we thuis achterlieten, die in rouw en droefenis, in ziekte en ellende hun weg moeten gaan. Ons begenadigt u ons bovendien. Wij mogen komen naar uw huis, de poorten van uw woning voor ons geopend. Maar geef ook hen uw zegen op deze dag te mogen genieten. En laat ze in het midden van hun nood en ellende mogen weten dat gij leeft, dat geredding geeft aan ellendigen. Wil alom met uw kerk zijn waar die vergadert, tot aan de einde van de aarde. Het werk van zending en evangelisatie kronen met uw milde zegen. En alle die daarin arbeiden uw hulp en gunst doen genieten. Gedenk ook in zonderheid aan onze zendingsarbeiders en aan onze zendingarbeidsters die we uitgezonden hebben naar West-Irian en naar Nigeria. Heren, wil u hun arbeid nog mogelijk maken, dat ze voortgang mocht hebben, dat uw koninkrijken door bevorderd verder. Wij bidden u ook voor het volk en voor de volken van donker Afrika. Wil u de vrede bestellen? U zij de overste van de koningen der aarde, opdat uw koninkrijk ook daardoor mocht breken en het licht van het evangelie de gemoederen in haat en nijd tegen elkaar opstaande mocht stillen. Gedenk aan uw knechten en aan uw kerk in ons vaderland. Zegen de arbeid der liefde die verricht wordt van sabbat op sabbat. Geef ook uw dienaar in deze avond uw heilige geest. Leid u hem voort in uw waarheid. Doe hem spreken naar het hart van uw kinderen, naar de mening van uw lieve dierbare geest. En wil alom uw gunst betonen overal waar ellendigen tot u schreien om redding. Hoor ons, barmhartige Vader, en vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. Zingen wij nu uit de eerste psalm, het eerste en derde vers.
Thank you.
gemeente, wij willen vanavond het woord van God prediken. Naar aanleiding van zondag 24 van onze Heidelberger Catechismus, de vragen 63 en 64. Vraag 63 vraagt ons, hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomend leven wil belonen? Dan zegt het antwoord, deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Vraag 64, maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Dan zegt het antwoord, nee, zij. Want het is onmogelijk dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niets zouden voortbrengen, vruchten der dankbaarheid. Het gaat dus in deze twee vragen van zondag 24 over de verhouding tussen goede werken en het eeuwige leven. De goede werken en het eeuwige leven. En dan zegt vraag 63, ze verdienen niet. En vervolgens in vraag 64 lezen wij dat ze nochtans nodig zijn om ten leven in te gaan. Dus de verhouding tussen de goede werken en het eeuwige leven. En dan ten eerste, ze verdienen niet, maar ten tweede, ze zijn wel nodig om ten leven in te gaan. De vorige zondag, toen zagen we de goede werken, de verhouding tot onze rechtvaardigheid voor God. En we zagen in vraag 62 in zonderheid dat de gerechtigheid waarmee wij voor God alleen maar kunnen bestaan, moet volmaakt zijn. Daar mag geen smet, daar mag geen vlek aan kleven. En daar onze beste werken altijd onvolkomen zijn en met zonde bevlekt, zijn dus onze werken, hoe goed ook, hoe wel gedaan, toch onvolkomen om ons rechtvaardig te doen staan in het gericht van God. En dan is natuurlijk, we hadden het ook wel verwacht, de verwonderende vraag van de onderwijzer. Maar wat zeg je nou toch? Daar staat toch op ontzettend veel plaatsen in de Bijbel dat God de goede werken belonen wil. De plaatsen die zijn met velen te vermenigvuldigen, die plaatsen namelijk die straks zijn voorgelezen. Heeft de Heere onder andere zelf niet in die gelijkenis van die talenten nadrukkelijk gezegd dat degene die woekert, die arbeidt, die werkt met de talenten die hij gegeven heeft, dat diegene loon zal ontvangen? Zegt hij niet uitdrukkelijk tegen die dienstknecht die zegt, kijk eens, 5 talenten hebt ge me gegeven, ik heb er 5 andere bij gewonnen. Goede, getrouwe dienstknecht, over weinig getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Gaat in de vreugde uws Heeren. Dan kan het toch niet anders, of je denkt hier aan loon. En die andere dienstknecht, die 2 talenten had, maar die er ook 2 bij won in de tijd dat zijn Heer afwezig was. Zegt hij ook niet, zie hier Heeren, de 2 talenten, met nog 2 erbij gewonnen. En is dan niet hetzelfde antwoord, goede, getrouwe dienstknecht? En die man met dat ene talent, die niet gewerkt had, die niet gewoekerd had, die het gelaten had voor wat het was, maar die dan toch het ene talent terugbracht, wordt hij niet berispt, wordt hij niet geoordeeld, veroordeeld, en buitengeworpen? Dan is het toch niet langer tegen te spreken dat God des mensen werken beloont en dat hij degene die niet werken verwerpt, veroordeelt, verdoemt. Is dat niet de geliefde gedachte waarmee elke brief eindigt, die aan de gemeente van Klein-Azië geschreven is, klinkt het niet steeds aan het eind van elke brief, die overwint, en dan volgt het, of dit, of dat, maar altijd iets geweldigs, iets heerlijks, zitten in Gods troon, gekroond worden met de kroon der heerlijkheid, ontvangen een nieuwe naam, die niemand kent dan die hem ontvangt, ontvangen een witte kuilsteen van eeuwige vrijspraak. Zegt de Heere zelfs niet tot Kain, is ze niet, indien geweld doet, verhoging, kweekt de Heere zelf niet die loongedachte, dat werken en dan beloond worden? Staat er niet van Mozes uitdrukkelijk opgetekend dat hij het paleis van Farao verlaten heeft met al de schatten en al de heerlijkheden die hem daar geschonken waren, om zich voortaan te begeven bij het volk van Israël, zijn volk? Staat er niet uitdrukkelijk, zeg ik, dat hij het deed ziende op de vergelding des loons? Het is toch onwedersprekelijk. Heeft Paulus zelf niet gezegd: ik heb de goede strijd gestreden, de loop geëindigd, het geloof behouden, en voorts is me weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter mij op dien dag geven zal? En heeft hij ons niet op vele plaatsen aangemoedigd: strijd dan de goede strijd des geloofs, opdat ge die kroon moogt verkrijgen? Staat dat dan allemaal te vergeefs in de Bijbel? Is het dan werkelijk zo dat onze goede werken niet verdienen? Het is toch onmiskenbaar dat God in zijn woord geschreven heeft dat hij die goede werken wil belonen in dit en in het toekomende leven. En is het ook niet de praktijk van de godzaligheid dat de Heere, dat degene die de Heere vrezen, geen gebrek hebben aan enig goed? Is het niet de praktijk dat een nauw leven met God ook veel vrede geeft in het hart? Hoe kan dan de onderwijzer zeggen dat onze werken niet verdienen? Geliefden, God heeft de mens geschapen om even die oergedachte in herinnering te brengen in het werkverbond. God heeft de mens aangelegd op werken, op doen, op verdiensten. God had hem dan ook de kroon in het vooruitzicht gesteld op zijn arbeid. Hoe? We weten het niet precies. We weten het niet haarfijn. Daar wordt zelfs in heel de Bijbel niet gesproken over een werkverbond. Maar we mogen toch zo wel spreken, omdat het toch in wezen wel voorkomt, al wordt het dan met diezelfde naam niet genoemd. En omdat ook uit de herstelling van het verlorene door Christus ons duidelijk blijkt dat de mens aanvankelijk door zijn arbeid tot storeloze gemeenschap en eeuwige zaligheid met en voor God zou hebben kunnen opklimmen. Dat heeft God in de mens gelegd. En dat is zelfs door de val niet uit het hart des mensen verdwenen. Daar werkt God weer op, ook wanneer hij niet door het werkverbond, maar uit het genadeverbond zijn volk bedient. U hebt wel eens meer gehoord: God bekeert de mens overeenkomstig zijn natuur, overeenkomstig zijn karakter. God handelt met de mens als mens. En daarbij gebruikt God ook die ingeschapen drang in de mens, dat dienen om loon, dat werken om iets te verkrijgen. Maar wat God nu in de mens gelegd heeft, en wat zelfs door de zonde niet uit het hart van de mens is weggevaagd, dat gebruiken wij mensen verkeerd. En dat komt omdat we niet naar God zijn blijven luisteren. En omdat we ook nadat God een nieuw verbond heeft opgericht, niet willen horen hoe God goede werken beloont. Wij gaan dus op die nieuwe wijze van verlossing, namelijk door het genadeverbond en niet meer door het werkverbond, werken met onze oude natuur, met onze verdorven gedachten, met hetgene wat we verkeerdelijk doen en wat we als verkeerd hebben overgehouden. En dan zeggen we, kijk, het was vroeger zo, door werken zalig worden, hoger opkomen, dus dat moet nog zo zijn en daarin gaan we verkeerd. Daarin roept God ons een onverbiddelijk halt toe. Wanneer hij ons op vele bladzijden in zijn woord zegt dat het nu niet meer is door onze werken, dat we in eeuwigheid de zaligheid niet meer kunnen verdienen. Maar al kan niemand van ons de zaligheid verdienen, daarom heeft de Heere toch niet weggenomen het loon op de werken. Alleen, en dit is de fout die we altijd maken, we moeten niet denken dat die beloning geschiet naar onze verdiensten. God loont dus de goede werken wel, maar niet uit verdiensten. Het is dus niet zo dat het totaal niet op aankomt hoe dat u leeft. Nee, nee. Het is bijbels en we mochten er eens wat meer van hebben. En we moesten eens wat meer besef omdragen van het grote feit dat God wil dat elk mens het goede zal werken. En ons vastklemmen aan Gods beloftenissen die talrijk zijn. Dat God het goede ook belonen wil. Hij wil het goede belonen in dit en in het toekomend leven. Alleen, en dan zeg ik het met nadruk, dat goede, dat wordt niet meer gewerkt door ons natuurlijk verstand, door onze verdorven wil, door ons verkeerde hart. Dat goede dat we werken, dat is alleen mogelijk wanneer we gemeenschap hebben met God door het geloof. Wanneer we weer met God verzoend geworden zijn door de dood van Jezus Christus. Dat goede dat is alleen mogelijk wanneer we in een nieuw verbond met God zijn overgegaan. In dat genadeverbond namelijk. Want let op, de catechisme zegt niet, daar is geen beloning. Dat zegt hij niet. Dat maken wij er vaak van. Dan zeggen we, ach, alles wat je doet, je zal niet om je goed doen in de hemel komen hoor. En wat een mens doet, dat komt er allemaal niet te pas. En het zal niet zijn door het werk van de mens. Hè? Deze en dergelijke uitspraken. U kent ze wel. Geliefkoosde uitdrukkingen. Ook onder ons. Maar denk erom. Daar zou een onvernieuwd hart achter kunnen schuilen. Daar zou vijandschap achter kunnen schuilen tegen het doel van Gods geboden, die niet zwaar zijn. Want dat is niet de smartkreet van de mens die God zoekt te behagen. Maar dat is veel eer het ijdel vertoog van de gode vijandige mens. De vijand van Gods inzettingen, die dan een deel van de waarheid gebruikt en zegt, omdat mijn werken niet verdienen, daarom baten ook al mijn werken niet. En daarom heeft het ook geen enkele zin om het goede te doen. Want gaan we verder, die God zalig maakt, die maakt hij zalig uit vrije genade. Uit eeuwige gunst, naar zijn welbehagen, uit soevereine ontferming.
En dat is natuurlijk allemaal haarfijn waar. Als u dan maar niet de conclusie maakt. Dus baten onze werken niet en schaden onze werken niet. Want dat is niet bijbels. God heeft de goede werken aan de zaligheid onlosmakelijk verbonden. Is het u nooit opgevallen? Als de Heere spreekt over het gericht, over het oordeel, dat hij altijd zo spreekt, dat de mens en zijn werken in het gericht betrokken worden. Dat hij zal maaien wat hij gezaaid heeft. Staat er uitdrukkelijk. Niet wat God gezaaid heeft, staat er, maar wat de mens gezaaid heeft, dat zal hij maaien. De Heere zegt uitdrukkelijk dat degenen die het goede gedaan hebben, ten leven zullen ingaan, maar degenen die het kwade gedaan hebben, tot het verderf zullen komen. Staat er niet uitdrukkelijk. En hun werken volgen met hem, als er gesproken wordt over dat sterven in de Here. Hun werken volgen met hem. Denk erom, ze volgen. Ze gaan niet voorop. Ze zijn niet de oorzaak van het zalig worden, maar ze volgen. En als er geen werken zijn, dan kan je ook niet zalig worden. Want ze volgen. Ze zijn erbij. Ze horen erbij. Een zondaar kan zonder goede werken niet in de hemel komen. Dan zal die te licht bevonden worden. U weet natuurlijk wel niet dat die goede werken een deel van onze gerechtigheid moeten vormen. En niet dat die goede werken ons helpen moeten ons rechtvaardig te maken voor God. Dat hebben we de vorige zondag, meen ik, wel duidelijk gezien. Maar zo dat die goede werken in ons noodzakelijk zijn als de goede vruchten van de goede boom. Ergo, geen goede werken betekent geen goede boom. En geen goede boom betekent uitgehouwen worden en in het vuur geworpen worden. Niemand vleie zich zalig te kunnen worden die geen goede werken doet. Maar omgekeerd degene die goede werken doen. Zij mogen uit de goede werken, als uit de vruchten van de oprechtheid van hun geloof verzekerd zijn. Zij mogen dus ziende hun goede werken God verheerlijken, omdat hij de boom heeft goed gemaakt. Zo bedoelt ook de onderwijzer het in 63e vraag. Als hij verwonderd vraagt, hoe verdienen onze goede werken niet? God heeft toch beloofd ze in dit en het toekomend leven te willen belonen? Ja, de godzaligheid is een groot gewin. Voor dit leven, meest voor hiernamaals. Maar dan zegt de onderwijzer, denk erop, deze beloning geschiet niet uit verdienste, maar uit genade. Eigenlijk zijn de goede werken die wij doen niet onze werken, maar zijn het werken die op rekening komen van Jezus Christus. Want wil een mens goede werken kunnen doen, dan is het voor alles nodig dat hij in Christus is. Niemand die niet in Christus is, kan goede werken doen. Want goede werken, we komen er in het toekomende nog wel toe, in de volgende zondagafdelingen, die moeten voortkomen uit een waar geloof. Ze moeten zijn naar de eis van Gods wet. En ze moeten zijn tot de eer van God. Want dat zijn geen goede werken die vele mensen voor goed houden. Ach, dan hoor je het over het algemeen zo licht. Nou ja, het is wel geen christen. Hij komt wel nooit in de kerk. Maar het is toch een echte goede man, hoor. Of het is toch een echte goede vrouw. En dan krijgt men over het algemeen een hele lijst van werken die zulk een mens gedaan heeft. Ja, maar wij moeten toch niet denken dat wij alleen maar in de hemel kunnen komen. Wij zijn tenslotte ook niet zulke beste. En die en die en die, die zegt dat het kinderen God zijn. Nou, ik weet er heel wat van te vertellen. En dan hoort men het. Dan worden de goede werken van de ongelovigen hemelsbreed uitgemeten. En dan worden de ondeugden van Gods kinderen nog breder uitgemeten. En als je ze dan naast elkaar ziet staan, dan zou je haast gaan geloven dat die ongelovige, gesierd met zijn goede werken, die hij goede werken noemt en door anderen goed genoemd worden, dat die wel met wapperend vaandel de gelukzaligheid zou binnengaan. En dat Gods wedergeboren kinderen, waar misschien helaas zoveel kwaad van te noemen is, maar die toch hun vertrouwen gesteld hebben op Gods gerechtigheid, nog voor altijd buiten zullen blijven. En daarom is het goed ook onmiddellijk hieraan te verbinden de gedachte, wat is een goed werk dat God belonen zal in dit en het toekomend leven? Nou, dat zijn kort en goed, dat zijn de vruchten uit de gemeenschap met Christus, uit de geloofsgemeenschap met Christus, dat zijn de goede werken. En die goede werken, staat er, die verdienen niet, dat kan ook niet. Die goede werken zijn ten diepste, die beloning op die goede werken zijn ten diepste de gaven van God in God zelf. Als er gesproken wordt over goede werken, dan wordt daarmee bedoeld de uitwerking van de genade die de Geest in ons brengt, in ons gebracht heeft. Die goede werken die beginnen daar waar zondaren ten eerste voor alles God gelijk gaan geven. Eigenaardig. Waar zondaren in verbrokenheid des harten zich buigen onder het oordeel van het woord en aan de zijde van God gaan staan, daar beginnen de eerste werken die God aangenaam zijn. In het bekennen van onze schuld, het beleiden van onze overtredingen, in het zoeken van de Heer, in het verlaten van de wereld, in het komen tot Gods gemeente, in het getrouw opgaan naar het huis des Heeren, in het waarderen van het woord van God en van de middelen der genade. Zie, dat zijn de eerste werken die aangenaam zijn voor God. Maar zouden wij op deze werken loon eisen? Ach nee, het is de ware aard van deze werkzaamheden dat ze juist verwondering wekken, dat ze niet van onszelf maar van God komen. Zou iemand die schrijft over zijn zonde zeggen, Heere, nou ben ik toch wel oprecht bedroefd, dus nou moet u me maar eens helpen. Daarmee zou het schrijen niet oprecht zijn. Zou iemand die naar het huis van God vlucht om het woord des levens te horen zeggen, Heere, ik ben nou in de kerk, dus nou moet het toch eens een keertje gebeuren hoor. Ach, daarmee zou die bewijzen geen besef te hebben van hetgeen wat hij doen mocht, van hetgeen wat hij kwam doen voor Gods aangezicht. Want het is juist de aard van al deze werkzaamheden dat er geen loon op is. Integendeel. Integendeel. Dat schreien en zoeken en horen en dorsten en leunen en toevlucht nemen, dat is de verwondering van hun leven, dat God het in hun werkt. Dat God het uit genade in hun werkt. Als er dan ook sprake is van een beloning van goede werken, dan is dat een loon wat uit genade gegeven wordt. Die goede werken, zeg ik, of heb ik straks gezegd, die zijn feitelijk niet op onze rekening te stellen, maar die zijn het gevolg van de arbeid van Christus in ons. Die komen dus op zijn rekening. Daar hoort hij de eer van te hebben. En ik weet het wel, wanneer het geloof weinig ontwikkeld is, dan zien we dat zo nog niet. Maar wanneer we enige oefeningen in het geloof mogen hebben, dan gaan we het zien. Dat alles wat we doen tot eer van God, niet uit ons, uit ons vlees komt, maar dat het van God is. Dan gaan we het zien dat, als ons hart nog eens verbroken wordt voor God, en als we nog eens echt schuldenaar mogen zijn voor God, dan zien we dat dat de arbeid van Christus is die niet opgehouden heeft te werken in onze ziel. En als ons hart nog eens verblijd mag zijn in de Heere, en wij onze naasten kunnen vergeven zoals God ons vergeven heeft, dan eisen we daar geen loon op, integendeel. Het is straks voorgelezen uit Matteüs 25. Die mensen die welgedaan hebben, omdat hun welgedaan was, die eisen geen loon. Als Jezus tegen die mensen zegt, ik ben hongerig geweest, u gaf me te eten, dan zeggen ze, Heere, waar? En als de Heere zegt, ik was dorstig, u gaf me te drinken, dan zeggen ze, Heere, ik weet er eigenlijk niks van. En als de Heere zegt, ik was in de gevangenis en krank, en toen hebben u me bezocht, dan zeggen ze, Heere, wanneer is dat dan gebeurd? Dat ging zo spontaan, dat ging zo vanzelf. Ze hebben helemaal niet verwacht dat dat beloond zou worden. Als de Heere ze dan ook loont, loont met het eeuwige leven, loont met hemzelf, want ja, eigenlijk is het loon wat God geeft op de goede werken die we in Christus mogen doen, God zelf. De Heere zegt tegen Abraham, Abraham, ik ben uw schild, uw loon, zeer groot. Nu zouden we God kunnen verdienen, zouden we de gemeenschap met God kunnen verdienen. Ten diepste is het loon wat God uitkeert op de werken die we in Christus mogen doen, de gemeenschap met God. De gemeenschap met God, met alles wat eraan verbonden is. God zelf, met de hemel en de heerlijkheid, de zaligheid en de gemeenschap met al de heiligen. Ten diepste zijn het werken waarvan de Heere Jezus zingt, of gezegd heeft, of van hem gezegd is. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook wederhorigen, om bij u te wonen. O Heere God, onthoud het dus goed. Daar is loon op de werken. Maar dan is het geen loon naar verdiensten. Maar dan is het loon omdat we genade ontvangen hebben. Dan is het loon waar we zelf de kroon niet van zullen dragen. Maar dan is het loon waar we Christus mee zullen kronen. Als onze arbeid gedaan hebben in zijn vrezen en door zijn kracht. De volgende vraag is ook een tegenwerping tegen de leer van vrije genade. Want zo zegt de onderwijzer, ja, dat kan je nu allemaal wel zeggen. Maar als je nu tegen de mensen zegt dat hun goede werken geen loon na zich brengen, althans dat ze niks verdienen met de goede werken, wat krijg je dan toch voor mensen? Dan krijg je toch, ja, dan krijg je toch zorgeloze en goddeloze mensen. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. En voordat ik dan bij dit antwoord verder stilsta, dan moet ik zeggen, ja, als je het zo ziet zoals deze vraagsteller het wil zien, hè, dat is dus de opposant, die dus niet gelooft dat de goede werken niet verdienen. Ik zeg, als je het zo ziet, ja, dan zou ik moeten zeggen, ja, die leer dat de goede werken niet verdienen, die leer maakt zorgeloze en goddeloze mensen. Dat blijkt overal waar die leer wordt aangehangen dat de goede werken wel verdienen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Roomse Kerk. Als de Roomse Kerk vandaag aan de dag zou laten vervallen de verdienstelijkheid van de goede werken, dan zou volgende week geen 10% van de Roomse meer naar de kerk gaan. In elke heidense godsdienst, in elke valse godsdienst, moet altijd weer gepredikt worden de verdienstelijkheid van de goede werken. En anders vervalt elke godsdienst. Als de heidenen niet geloven zouden dat hun goden ze wel zouden doen op hun godsdienst, dan dienden ze niet. Want juist alle afgodendienst en alle bijgelovige godsdiensten, die hebben dit allemaal als kenmerk, dat men dient om loon. Weet je hoe dat komt? En daar moet je nou eens goed op letten. Dat komt hierdoor, omdat in elke niet ware godsdienst de liefde ontbreekt. Men kent niet het dienen uit liefde. Het begrip liefde is door de val verloren gegaan. Dat wordt alleen in Christus weer hersteld. En daarom, als de onderwijzer vraagt, ja, maar als je tegen de mensen zegt dat er werken niet verdienen, dan houden ze op met goede werken doen. En dan krijg je de chaos. Dan zeg ik, ja, dat is wel waar. Waar het evangelie van Jezus Christus niet gepredikt wordt. Maar waar het evangelie van Jezus Christus gepredikt wordt, daar is het niet waar. Daar is het waar wat de onderwijzer antwoordt. Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Wanneer het tijdgeloof niet vlug genoeg zijn begeerde wensen vervuld ziet, dan valt het af. Waarom? Omdat het tijdgeloof alleen maar dient om loon, gestrengelijk dient om loon. Maar, en dit is nu het kenmerk van de ware dienst van God. Daar is de liefde de drijfveer. Daar gaat het niet, kan ik er beter van worden? Wat krijg ik ervan terug? Baat het me wat? Helpt het me wat? Maar daar gaat het erom. Hoe kan ik hem behagen? Hoe kan ik voor hem leven? O geliefden, denk erom. Hier komt het ook op aan in ons leven. Want ach, hoe dikwijls hoor ik het ook uit uw mond. Ja, maar tenslotte, en zo u het niet uit durft te spreken, dan denkt u het menigmaal. Maar tenslotte zal al je kerkgaan toch niet helpen. En tenslotte zal al je bidden toch niet baten. En tenslotte zal heel je nauwgezette levenswandel in het gerichte Gods toch niet te pas komen. En wat zit er eigenlijk achter zulke redenatie? Wel, daar zit dit achter. Ik kan het toch niet mee verdienen. Ik kan het toch mezelf niet waardig meemaken voor God. Ach, geliefde, zolang u nog met deze gedachte bezet bent, dat uw kerk gaan iets verdient, dat uw bidden iets verdient, dat uw bijbellezen iets verdient, dat uw oprecht leven iets verdient, dan zit u het totaal naast. Dan toont u daarin dat u nooit het hart van de christelijke godsdienst gezien nog ervaren hebt. Dan blijkt u vreemdeling te zijn van de kern van het christendom, namelijk de band aan God door de waarachtige liefde. Dat is het kenmerk, en hieraan kunt u uw hart toetsen. Want die Christus is ingeplant, die gaat nog eens, die gaat niet naar de kerk om wat te verdienen. En die buigt zijn knieën niet, in de eerste plaats althans niet, om wat te krijgen. En die zegt niet, heren, als ik dat nou zou laten en dat zal doen, dan zal toch wel? Nee. Maar die kan niet anders. Die geloven, die hebben lief. Die dragen het juk. Die komen achter Christus, omdat ze niet anders kunnen. Die zeggen, heren, al zou ik geen zegen ontvangen, dan kan ik nog niet van die plaats wegblijven waar het vrome volk vergaderd is. Want daar woont u zelf. En daar wordt uw heil verkregen. En al zou ik buigende mijn knie en smekende om ontferming uw aangezicht niet mogen ontmoeten, ik kan het toch niet laten, want gij zijt mijn God, u zal ik loven. Begrijp u wel? Al hebben we niks te vragen, al verwachten we te dien opzichte niks van God, dan nog kunnen we het niet laten om de Heere te dienen, om hem aan te hangen, om hem te bidden en te smeken. En zie, daar zegt een onderwijzer van, het is onmogelijk. Onmogelijk dat mensen die Christus door een waar geloof zijn ingeplant, zorgeloos of goddeloos zouden worden. O, ik weet het. daar zijn wel zorgeloze en goddeloze mensen onder ons. En daar zijn wel mensen die deze leer gebruiken, misbruiken, om in hun zorgeloosheid en goddeloosheid voor te leven. Maar dat ligt niet aan de leer, maar dat ligt aan de verdwaafdheid van ons verdorven hart. Ze zijn er door alle tijden heen geweest. Johannes moest in zijn dagen al waken tegen de dood zeten. Dat waren mensen die zeiden, ach, als je zieltje maar zalig wordt. Wat er met je lichaam gebeurt, dat geeft allemaal niks, mensen. Je moet uit genade zalig worden. En je werken, dat betekent allemaal niks. Daar moest Johannes al tegen optreden. En zeggen, o, denk erom. Als je zo spreekt en als je zo leeft, dan heb je Christus niet gekend. Dan heb je geen gemeenschap met God gehad. En later zijn het de dopers geworden. De dopers die leefden naar de vleeselijke begeerte van hun verdorven hart. Want zeiden ze, de geest moeten doen, het vlees is niet nut. En daarmee bedoelden ze dan, wat het vlees betreft kan je leven zoals je wil. Als je ziel maar gered is. En o heimelijk zijn er ook onder Gods kinderen. Ik heb wel eens een predikant horen zeggen. Om nog eens lekker door God vertroeteld te worden, moet je het nog eens flink verzondigd hebben. Geliefden, dat is de taal waarvan Paulus zegt, hun verdoemenis zij rechtvaardig. Laat ons de zonde doen, opdat de genade daaruit voortkomt. Dat is de reine leer van het evangelie gebruiken, als een zwaard tegen God en tegen Christus. Zulker oordeel en verdoemenis zal rechtvaardig zijn. En zo het kinderen Gods zijn die al zo leven en al zo spreken, eer ze uit dit leven scheiden, zullen ze tot andere gedachten gekomen zijn. Eer ze hun voeten zetten in de doodsjordaan, zullen ze het zien dat het bitter is tegen de Heere onze God te zondigen. Het is de aard van het nieuwe leven in ieder geval niet om te zeggen, nou ja, laten we dan maar zorgeloos en goddeloos leven, want het komt maar op het bloed, op de genade van Christus op aan. Er staat in het antwoord, het is onmogelijk. Daar is geen levende boom die geen bladeren uitschiet. Het bestaat niet dat de zon niet schijnt. Het is onmogelijk dat een kind van God in de zonde blijft leven. Het is de aard van het nieuwe leven om goede werken te doen. Niet om iets te verdienen, maar omdat God het zo eeuwig waardig is. Omdat hij zo goed is, zo genadig en zo barmhartig. En dan vraagt u, en wat zijn dan goede werken? Waaruit kan ik dan weten of ik Christus door een waar geloof ingeplant ben? Ach, liefden, het is u straks voorgelezen. Die goede werken, die worden menigmaal in het verborgen volbracht. Wanneer Jezus die weduwe met haar twee penningskes naar de tempel ziet gaan, dan kenmerkt hij dat als een goed werk. Nou zegt hij, al de leeftocht heeft ze aan de Heere gegeven. Alles wat ze had. En hij laat het opschrijven tot in der eeuwigheid. Dat was nou een goed werk. Als die zondares in Lucas 7 een kruikje zalf neemt om de voeten van de meester te zalven, dan zegt hij, Simon, dat is nou een goed werk. Dat deze vrouw haar mijn voeten nat maakt met tranen. En ze droogt met de haren van haar hoofd. Dat ze mijn voeten zalft met zalf. Dat is een goed werk. Dat prijst de Heer, geliefden. Als wenende zondaren aan zijn voeten komen. Om hun hart voor hem uit te storten. Dat zijn de blijken dat we in Christus zijn ingeplant. Want nog eens, die Christus is ingeplant. Het is onmogelijk dat hij niet zou voortbrengen. Vruchten der dankbaarheid, die moet vruchten dragen. Je kan in de wijnstok niet zijn zonder vruchten te dragen. Ja, de Heere spreekt wel in Johannes 15 van een zijn in de wijnstok en toch geen vrucht dragen. Maar dan zegt hij, dan zal het blijken dat ze uitgehouwen en in het vuur geworpen worden. Dus in wezen nooit met God verenigd geweest zijn. Nooit met Christus verenigd geweest zijn. nooit de kracht van zijn verzoenbloed in hun ziel hebben ervaren, maar degene die Christus zijn ingeplant, die door de Heilige Geest gemeenschap met hem hebben, die zien wat de zonde God gekost hebben, God zijn zoon gekost, Jezus het leven gekost, die Christus bloed hebben zien zweten, die Christus hoorden uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die Christus hoorde kermen mij dorst, die Christus met brekende ogen hoorden uitroepen, het is volbracht, het kan niet anders, dat een zorgeloos en een goddeloos mens zou zijn. Het kan niet bestaan dat een zorgeloos en goddeloos mens zou zijn. Het kan niet anders. Of zulk een zal het beeld van Christus gaan dragen, die zal vanwege zijn grote liefde vruchten openbaar, vruchten die meereizen naar de eeuwigheid. Ja, geliefden, en dan nog een woord van toepassing. God beloont de goede werken, staat er, in dit en in het toekomende leven. Ook die werken die burgerlijk goed zijn, die niet de vrucht zijn van de gemeenschap met Christus. O gij die nog onbekeerd zijt, die nog vervreemd zijt van de gemeenschap met God in Christus, denk niet dat het eender is hoe dat geleefd. Elke zonde werkt disharmonie in uw leven. Elke zonde brengt u nader bij de eeuwige dood. Elke zonde is een wond in uw eigen leven. Elke zonde is een pijl in uw eigen hart. Hoeveel te meer zonde, hoeveel te ongelukkiger. Want de goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Hoeveel te meer goddeloos zijn, hoeveel te meer onvrede. Zeg het eens eerlijk, jongens en meisjes. Ben je ooit wel eens blij geweest omdat je zonde deed? Heb je ooit wel eens een zoete nasmaak gehad over de zonde? Nee, want de zonde baart de dood, zegt Gods woord. Je krijgt onvrede. Steeds groter, steeds meer, steeds erger. Dat baart de dood. Maar nu omgekeerd. Als je naar de inzettingen des Heren wilde wandelen, was het maar uitwendig. Als je naar de inzettingen des Heren gewandeld hebt, heb je er ooit berouw van gehad als je in de kerk zat, ook al was het een beetje warm. Heb je er ooit berouw van gehad dat je naar het woord van God kwam luisteren? Heb je er ooit berouw van gehad dat je naar de catechisatie kwam? Heb je er ooit berouw van gehad dat je je knieën boog om God te smeken om een nieuw leven? Heb je er ooit berouw van gehad als je de zonde van je wierp om Gods wil? Nee. Ik roep uw eigen geweten tot een getuige. Ook daarin beloont God reeds het goede. Nu spreek ik nog niet eens over datgene wat hij waarlijk goed noemt door Christus. Maar wat goed is, in tegenstelling met de zonde, wat naar zijn woord genormeerd is, wat naar zijn inzettingen gedaan wordt, daar krijgt u vrede op. Daar krijgt u een verlangen in om steeds meer dat goede te mogen betrachten. Om steeds ernstiger te mogen leven. Want gevoeld in beginsel, daarin veroordeelt God u niet, dat gij het goede doet voor hem en voor uw naaste. O weet, het is waar. Al zoudt ge uw hele leven voor het oog der mensen niet gezondigd hebben. Al zoudt ge uw hele leven gewacht hebben van allerlei goddeloosheden. Ge kunt daarop ten hemel niet ingaan. Daar is geen enkel werk wat zuiver en volmaakt is. Zelfs nog niet bij Gods kinderen. Laat stilstaan bij u. Laat dit u geduriglijk uitdrijven. En laat dit u geduriglijk bijblijven. Laat dit besef u telkens tot God doen roepen. Hoe ge ook zijt en wie ge ook zijt, ge kunt door uw werken niet zalig worden. De weg van het werkverbond is voor altijd afgesneden. Maar geloof, zei God, hij heeft een nieuw verbond geopenbaard. Dat niet degene die werkt, maar die gelooft in zijn Zoon Jezus Christus, zal zalig worden. En in dat genadeverbond zei ge ook mede begrepen. Onder dat genadeverbond moogt ge ook leven. De God van dat verbond wil ook uw God zijn. En de borg van dat verbond heeft ook het teken van zijn bloed aan uw voorhoofd betekend. O, zoek hem terwijl dat hij nog te vinden is. En roept hem aan terwijl dat hij nabij is. Want ge zult straks met uw gerechtigheden in het recht van God niet kunnen bestaan. Dan zult u nodig hebben dat vlekkeloos kleed van uw dierbare borg. Ach, kom tot hem. En uw ziel zal leven. Opdat ge waarlijk die werken moogt die God zouden behagen. En dat is het werk. Ja, als de discipelen aan hem vragen. Heren, wat is het dan? De werken Gods te mogen werken. Dan zegt de Heere Jezus dat geen mij gelooft. Dat is het werk wat God behaagt. En als er vandaag in ons midden zijn die zeggen, ja, ik voel me vol zonde en ongerechtigheid. Zou ik ooit wel een werk gedaan hebben wat God uit genade zou kunnen belonen? Wel, geliefde, dan vraag ik u. Hebt ge dan nooit in God geloofd? Hebt ge dan nooit uw betrouwen gesteld op de Heer? Is dat woord van God u nooit dierbaar geworden, zodat ge u erop verlaten hebt? Zijt ge dan nooit met de last van uw overtredingen tot hem gekomen, waarop hij die last van uw schouders deelt, waarop hij u vriendelijk toesprak en u beloofde u al uw zonden te zullen vergeven? Heb u dan nooit die vrede Gods gevoeld op het toespreken van zijn woord tot uw ziel, die vrede die meer is dan alles wat van de wereld is? O, ontkent niet, veracht de dag der kleine dingen niet. Al degenen die door een waar geloof Christus zijn ingeplant, die weten van deze vrede iets af. En ze begeren steeds meer met deze vrede vervuld te mogen worden, om vruchten te mogen dragen, Gode tot eer. Dat is het hartelijk verlangen van al Gods kinderen. En als dit verlangen in uw ziel is, als er een begeerte is om steeds hechter en steeds vaster in Christus te mogen geloven, om oefeningen te mogen maken in zijn kennis. Als ge steeds meer begeert dat hij koning zijt in uw leven. Als ge steeds meer uitziet dat hij het bloed strijken op uw hart. Als ge hem steeds meer nodig hebt als die grote profeet van God gezonden. Om u de weg der waarheid te leren, wel weet dan, dat is het goede werk Gods. Dat is het werk waar God in verheerlijkt wordt, want zo heeft de Heere gezegd. Het is mijn geliefde zoon. Ik heb in hem al mijn welbehagen. Hoort hem. Dat is het werk Gods, geliefd. Wat hij uit genade zal lonen. Met een loon dat geen oog gezien, geen oor gehoord heeft. En in het hart van een mens niet is opgeklommen. O, daar is geen vergelijking, zegt Paulus. Tussen het lijden wat we hier om zijnentwil lijden moeten. En tussen de heerlijkheid die hij ons bereid heeft. Als Paulus over dat loon gaat denken, dan zingt hij in verwondering weg. En dan zegt hij, diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, onaspeurlijk zijn wegen, ondoorgrondelijk zijn oordelen. Wie heeft de zin des Heren gekend, wie is de raadsman geweest? Geen oor gehoord, in het hart niet opgeklommen. Wat God bereid heeft, dien die hem lief heeft. Maar dit zullen we weten. En dit mogen we weten. En hiervan mogen we de voorsmaken hier reeds proeven. Wat het dan precies zal zijn. Zijn omvang, zijn grootte, zijn diepte, zijn breedte, zijn lengte. Dat weten we niet. Maar dit ene mogen we weten. Het loon. Het loon wat God ons zal geven. Uit genade. Is Jezus. En die aan Jezus niet genoeg heeft. Is een gierigaard. Die Jezus kent. Die Jezus zoekt. Die van Jezus gevonden is, die heeft loon genoeg. En in de tijd, en in de eeuwigheid. Amen. Genadig en barmhartige God. Dat is de beloning die uw kinderen toedienen zal. Op de werken die gij in hun gewerkt hebt. Zegen uw woord. Geef ons meer ijver om die werken des Heren te werken. Doe ons zien met Mozes op de vergelding des loons. Doe ons de kroon in het oog houden daar Paulus op zag. waar u zelf op gezien hebt, Heere Jezus, die als die overste leidsman om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft gedragen en de schande vracht en u gezeten is aan s vaders rechterhand, opdat u erin volgen zou. Ga u met ons de week in, bewaar ons als de appel van uw oog. Geef ons lust en moed en kracht tot onze arbeid, waartoe ge ieder van ons geroepen hebt. En laat boven al uw getuigenis ons tot een richtsnoer zijn. Geef ons ook in de week te mogen ervaren dat u met ons bent. En doe ons schijn als lichten in het midden van een krom en een verdraaid geslacht. Doe ons uw verwacht die uit een hemel komen zou, om al onze vijanden onder uw voeten te verpletteren en ons in uw heerlijkheid op te nemen. Doe ons daarna rijk houden, die dag van Jezus Christus, die aanstaande is, waarvan u gezegd hebt, Heere Jezus, dat u dan openbaren zal wat nu verborgen is, waarin u beloofd hebt de schapen van de bokken te zullen scheiden en die het goede gedaan hebben. Die zullen ingaan in het eeuwige leven. Ze zullen het loon ontvangen wat u verdiend hebt en wat u ons schenken zult uit genade, om u er eeuwig in te verheerlijken, waar we nooit meer van u zullen afwijken en waar we nooit meer zullen zondigen en waar geen zorgeloze en geen goddeloze mensen weer zijn en waar we nooit op genade zullen zondigen, maar waar we u altijd alleen zullen zien en u verheerlijk omdat u te waardig zijt. Vergeef het onze, zegen het uwe, om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit de 16e psalm, 3e vers. En ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.